en welkom bij Hello Radio. Vandaag hebben we een hoog entertainmentgehalte. En hoe kan het ook anders na zo'n grootse viering van het 50-jarig bestaan van Pinkpop? Jammer genoeg ontbrak er een geweldige artiest op het Pinkpop Festival. Maar niet getreurd, hij is gewoon bij ons vandaag. We hebben het over Benjamin Froh. Hij is singer-songrapper, heeft interessante muzikale aspiraties, is geïnspireerd door het feminisme en steekt zijn afkeer van de issues in de grote stad Amsterdam niet onder stoelen of banken. Vanmiddag hebben we ook een telefonisch contact met Robert Hermans, programmadirecteur van Urban Data Centers van Centraal Bureau Statistiek. Hij is betrokken bij het CBS-team voor SDG's en lid adviesraad van de World Council on City Data. Een interessante en muzikale middag. We zijn er zometeen met Benjamin Froh.
Benjamin, welkom bij Hello Radio.
Dankjewel.
Top, leuk dat je hier bent.
Blij hier te zijn.
Ja. Waar kom je oorspronkelijk vandaan? Wat is jouw roots?
Mijn roots? Ik ben... Mijn vader die komt uit Nederland. En mijn moeder die is in Israël geboren en opgegroeid.
Aha.
Dus dat is mijn afkomst. Ja, en ik zelf ben hier in Amsterdam opgegroeid.
Ja, nou, mooie afkomst.
Ben je in Israël geweest?
Ja, ik ga heel vaak om familie op te zoeken. Ik heb daar heel veel familie wonen, dus ik ga... Bijna elk jaar ga ik daarheen en dan zie ik mijn oma en tantes en nichtjes die ook weer kinderen hebben. Dus
leuk is dat,
een hele gezellige boel daar. Ja.
Is allemaal trots op je?
Ja, zeker. Ja, mijn moeder die heeft het meeste contact met ze en die vertelt dan hoe het met me gaat als een echte trotse moeder. Dus dan komt er ook nog altijd een schepje bovenop.
Zeg maar. Top, ja.
Dat is altijd heel erg leuk. Zeker. Moet je dan ook de nichtjes, neefjes of wie dan ook leren rappen of vragen ze daarom?
Ah, nee, dat niet echt. Ik speel vooral voetbal met ze. Dus.
In Israël is natuurlijk voetbal ook huge.
Ja.
Heb je zelf ooit een ambitie gehad om... met voetballen verder te komen?
Als heel klein jochie wel, maar ik kwam er al vrij snel achter dat mijn talent toch meer in de muziek lag.
Ja, want je bent singer-song-rapper.
Ja.
Hoe ben je hiermee begonnen?
Ik heb sowieso al vanaf kinds af aan, ben ik heel erg met muziek grootgebracht door mijn ouders.
Ja.
Als kleinkind heb ik me ingeschreven voor een jongenskoor.
Heb je dat zelf gedaan?
Ja, werd aangemoedigd door mijn vader, die zelf koordirigent is geweest, conservatorium heeft gedaan daarvoor. Ja. En dus het is er echt met de paplepel ingegoten.
Wat goed.
En ik begon op mijn 12e in bandjes te spelen. Op mijn 15e zat ik voor het eerst in een bandje waarbij we dachten van, oh, dit wordt wat serieuzer. Dat heette Please. En daarmee hebben we toen 3 of 4 jaar lang gespeeld. Kwamen we voor het eerst in, weet je al, grote zalen als Paradiso en op televisie. Dus toen werd het duidelijk van, oh, dit kan misschien een carrière worden. En toen, ik denk dat het toen echt is begonnen van, oké.
Ga er maar lekker mee door.
Ja.
En was dat ook al dezelfde stijl muziek die je nu maakt? Of begonnen jullie een beetje anders?
Het was wel, het lag wel een beetje in hetzelfde straatje. In de zin van dat het ook een mix was van pop en hip-hop.
Ja.
Met veel soul-invloeden.
Oké.
En jazz-invloeden, dus...
Top. En waar haal je jouw inspiratie vandaan? Of wie inspireren jou?
Heel veel verschillende dingen. Ik bedoel, qua muziek luister ik heel veel naar No Name, naar The Roots, Chance the Rapper, Anderson .Paak.
Zo, dan noem je een paar namen.
Ja, dat zijn muzikaal echt helden. Maar ook D'Angelo, Lauryn Hill, de oudere dingen. Daar hou ik ook heel erg van.
Ja.
En ja, gewoon, J. Dilla speelt een hele grote rol in wat ik muzikaal graag wil doen.
Wat vind je daar nou zo mooi aan? Wat spreekt jou zo aan daarin?
Het breken van de regel van dat dingen per se op tijd moeten komen en strak moeten zijn. Weet je wel, sommige dingen kunnen best slordig zijn en een beetje struikelerig ingespeeld worden.
Ja, het hoeft allemaal niet zo clean te zijn.
Ja, en ja, dat vind ik heel leuk, want dat geeft heel erg swing aan hip-hop.
Ja. Hoe kom je aan dat mooie haar?
Ja,
prachtige haardos heb je. Ongelooflijk.
Dankjewel. Ik ben verplicht te zeggen dat het van mijn moeder komt.
Oké. Okay.
Verplicht, hoezo?
Nee, maar ja. mijn vader die had vroeger ook krullen. Van zijn 18e tot zijn 25e ongeveer. Nou, ik ben nu 25. Bij hem ging op zijn 24e begon de krul er al uit te gaan.
Oh.
Bij mij zit het er nog goed in, maar dat is dus mijn moeders kant.
Oké, ja.
Goed voor je.
Wat leuk, maar het zit er echt strak in. Mooi hoor.
Dank je.
Wat ik me nou afvraag, hè, is wat komt er het eerst binnen bij jou? De lyrics of de muziek?
Dat verschilt heel erg. Soms heb ik het idee voor een tekst al best wel lang en dan zit ik met zo'n thema in mijn hoofd en dan soms schrijf ik de teksten niet eens met muziek op de achtergrond, maar is het gewoon, oh, ik wil heel graag dit vertellen en dan komen de woorden eerst in me op. Maar soms is het ook dat ik in de studio zit en een beat aan het maken ben of dat de producer een beat opstuurt.
Ja.
En dat ik dat hoor en dan denk van, oh, dit is, hier moet ik dit op zeggen of zo.
Ja, okay. Dat is dan ook een gevoel.
Dus het is niet zo dat het altijd eerst de lyrics zijn die binnenkomen. Het kan ook net zo goed een bepaalde beat zijn enzovoort.
Nee,
je bent ook Amsterdammer?
Ja.
Geboren en getogen?
Geboren en getogen, zeker.
Amsterdam heeft natuurlijk ook heel veel inspiratie in zich. Als muzikant kan je daar heel veel uithalen.
Mm-hmm.
Zijn er dan ook dingen waarvan je zegt, nou, dit vind ik van Amsterdam heel cool. Daar wil ik heel graag over zingen, over rappen.
Ja. Ik denk dat ook dat mijn volgende plaat, die gaat daar heel erg over. Dat Amsterdam een plek is waar je jezelf kan zijn. En dat het een hele diverse stad is waar een vriend van mij, een dichter, Tijdelijke Toon, die zegt het heel mooi. Waar het niet uitmaakt hoe blauw je haar is.
Ja.
Al is het paars. En dat is, ja, dat vind ik een van de mooie dingen aan Amsterdam. Dat je heel veel verschillende dingen kan doen en zonder gek aan te worden gekeken.
Ja, precies. Dat
dus
is
freedom
zo.
Of expression.
Ja.
Ja, en je gewoon jezelf kunnen zijn.
Ja.
Dat kan allemaal in Amsterdam.
Ik bedoel, dat is de grootste vrijheid die er is.
Ja, ja. Zeker. En je hebt ook een behoorlijk gevoel voor sociaal-maatschappelijke issues, hè? En kun je ons een beetje vertellen wat zoal?
Ja, ik schrijf over van alles, maar ik vind het belangrijk om als rapper en als artiest een stem te zijn voor de mensen om me heen en de mensen waarom ik geef. Dus daardoor ben ik me gaan bemoeien met ook vanuit, ik heb filosofie gestudeerd, ben daar nog part-time mee bezig. Maar dat heeft me heel erg geïnspireerd om te schrijven over maatschappelijke thema's. Dus dat gaat over feminisme, over antiracisme, over van alles, over de prestatiemaatschappij en de druk waar we met z'n allen onder staan en hoe ongezond dat is. En ik kijk heel graag kritisch, heel erg kritisch naar cultuur en ontwikkelingen binnen de cultuur. En ik probeer dan in mijn liedjes iets te zeggen wat mensen nog nooit hebben gehoord en wat misschien een hoek is waarvanuit mensen nog nooit naar iets hebben gekeken, maar dat het dan toch meteen voelt als een als iets wat ze altijd al wisten.
Ja,
okay. Ja, je haalt een bepaalde herinnering naar boven.
Ja, het is wel de bedoeling dat ondanks dat het een nieuwe invalshoek is, dat het vertrouwd voelt, toch? En dat je denkt,
Nou, dat heb je heel goed gedaan.
Refreshing the mind.
Wat ik ook goed vind, want ik heb dat ergens gezien op een van jouw vele filmpjes, dat je ook echt een statement hebt gemaakt als het gaat om het feminisme. Als man kom je daar ook mee naar voren van, ik ben gewoon een feminist.
Ja, en ik vind het ook super belangrijk, echt, heel erg belangrijk dat mannen zich uitspreken als feminist. En
waarom juist mannen ook?
Sowieso omdat, dat is jammer, maar dat is nou eenmaal zo. Naar mannen wordt helaas nog steeds beter geluisterd. En ook naar soort van het, en dat is ook iets wat jammer is dat als je je stem verheft, wordt er beter naar je geluisterd. Terwijl juist de mensen die vaak wat minder spreken en wat langer de tijd nemen om na te denken, hele slimme dingen te zeggen hebben.
Ja.
Dus ja, daarom vind ik het super belangrijk om vanuit een rustige toon, maar wel met inhoud die op de vloer stampt, zeg maar.
Dat je gewoon echt je mening goed kan neerzetten.
Ja.
Ja.
Ik vind dat een heel mooi filosofisch antwoord.
Ja.
Wat heel erg praktijkgericht is dan.
Ja, nee, maar nou begrijp ik het ook. Dat je de studie filosofie ook doet. Het past eigenlijk helemaal in de persoon die ik hier nu voor me zie.
Ja,
dat is wel leuk. Ja.
Die studie heeft mij heel erg gevormd. En de vrienden die ik daar heb gemaakt,
ja,
hebben mij ook. Ik was, toen ik aan die studie begon, was ik nog geen feminist. En de vrienden en vooral vriendinnen waarmee ik daar gesprekken over heb gehad, hebben echt mijn ogen daar ook voor geopend.
Ja, ja.
Voor die ongelijkheid die er bestaat.
Nou, dat is het, hè? Want heel veel mensen hebben bepaalde vooroordelen over het woord feminisme. Maar eigenlijk komt het er gewoon op neer dat het gelijke behandeling voor vrouwen en mannen is.
Ja,
dat is
precies
eigenlijk waar het om gaat. Dus het is wel goed dat je dat ook aangeeft.
Je bent artiest, zie je ook meteen aan je, dat is heel leuk. En je bent geen solo-artiest, als ik het goed begrijp. Je hebt wel bandleden.
Ja, ik sta in principe bekend als solo-artiest of Benjamin Froh, dat ben ik. Maar ik heb een heel team eromheen van mensen die mij helpen. Dus ik heb
Is dat wel een vaste kern of dat
ja,
niet zozeer?
Ja, dat is echt een vaste kern. Ik heb heel lang met één vaste producer gewerkt.
Ja.
Daar werk ik ook nog steeds mee samen. Dat is Gianni Vuitton.
Oké.
Klinkt internationaal.
Het klinkt heel internationaal, maar is ook gewoon een geboren en getogen Amsterdammer.
Ja, dat is leuk.
Maar live speel ik met een volledige live band.
Oké, en wie zijn je bandleden dan?
Dat is Olly de Jong, Thomas Hanenberg, Sammy Huidst en Jordi Petit.
Ja.
Het zijn nu mijn vaste bandleden en spelen we dus met z'n vijven keys, gitaar en bas. Dat is de vaste bezetting en nu voor een optreden wat er aan zit te komen, gaan we ook nog blazers erbij halen en achtergrondzangeressen.
We gaan even luisteren naar een heel mooi song van jou.
Ja, ik ben wel benieuwd.
Want je hebt twee albums gemaakt en de derde komt eraan. En daar heb je twee mooie singles van gemaakt.
Both Sides, ja.
Zullen we daar even naar luisteren?
Dat is goed.
Gaan we nu naar luisteren.
Everybody trying to tell me who I am, but from the outside they can see who I am. If I'm free, who I am is all me. Understand that I can't see myself from the inside. Already too busy trying to be who I am. Understand, I can't really understand how you're trying to understand how I be what I am. So I reason again, trying to re-understand. Subject, object, I inspect. Hierarchies they try to protect. If the subject I'ma study is the object, shit gets muddy long as people project themselves into objects. So I object to this whole structure. Haven't found God yet, but it's his or her image I'm trying to reflect. I'm right to the left, with the insight I might readdress. All I know is that I need light for the darkness, that I only live life if I die death. And I know that it might be hard to digest. I'm in my zone, in the rhizome of respect. Multiplicities can be incorrect, and we are all free
everybody
to connect.
Everybody I know, just trying to get by. Everybody I love, showing me the most high. Everybody got a story you can see from both sides. Everybody can be loved, got me saying, oh my, take a look. Take a look from close by.
Come in my face, take a long look and then tell me my race, tell me my place, tell me I'm this or I'm that, tell me I'm white or I'm black, tell me I'm Jewish but I don't get confused with all of that talk, cause I know that's bullshit. My skin is white but my fro is tight. I'm not Jewish, black or white, cause that's stupid. I don't wanna reproduce it, I just wanna do this, give you this music. When you ask somebody what their race is, realize that's racist, realize that there are no races. That's just some idea we were raised with to distract us from the rat races we facing, trying to get away so we racing that high. Trying to be fly, but I ain't picking no side. Say I'm replacing my race with a vibe, taking my life for a ride. I don't need pride, no, but
but I take a lot of self-love on the side. Everybody I know just trying to get by. Everybody I know just trying to get by.
Everybody get your money and your mind right. Everybody get your money and your mind
listen
right.
Up. I got a story to tell, started way back when I wasn't able to tell. A little boy that didn't know, I didn't believe in himself. Started seeing himself based on the truth of the other. Defending my own with a stutter. Looking for a reason for breathing. Escaping the gaze that was shaping my being. Hoping and wishing to one day wake up without all of the fucks. I ain't got no fucks to give. I really need my fucks to live. The rest of my story.
Everybody get your money. Everybody I know. Everybody get your money.
Wauw.
Zo, wat gaaf.
Het is echt mooi, het komt ook al binnen.
Hoe ben je op het idee gekomen om dit liedje te schrijven? Wat is de inspiratie hiertoe geweest?
Het is grappig. Ik was sowieso heel erg aan het nadenken over identiteit en hoe vorm je identiteit. En dan specifiek gerelateerd aan etniciteit ook. En mensen hebben mij altijd al als van alles en nog wat ingeschat.
Ja, dat kan ook echt.
Ja.
Het is heel leuk, ja.
Het is heel moeilijk om een etniciteit aan mij vast te plakken. Dus ja. Ik heb van verschillende mensen soms het idee gehad, je hoort er wel bij. Soms het idee gehad, je hoort er niet bij.
Ja.
En weet je wel, dat vond ik zo verwarrend dat ik een keer gewoon goed wou opschrijven hoe ik me er echt over voel. En ik identificeer me niet als wit of Joods of iets, iets anders heel erg. Omdat ik snap wel dat ik zo gezien kan worden, maar
je ziet er gewoon
ik heb er zelf geen waarde
uit.
In om me op een bepaalde manier te identificeren. Want ik geloof daar niet echt in en er zijn ook niet echt scheidingslijnen tussen of zo. Dat is ook allemaal vaag en onduidelijk.
Ja, precies. Ik vind het wel een hele mooie song. Dus straks gaan we sowieso nog wat meer horen van jouw songs.
Ja, Benjamin, wat ik me afvroeg is studie filosofie, dat is één ding. Maar heb je ook een studie gevolgd voor muziek maken?
Ik heb nooit een studie gevolgd voor muziek maken, nee.
Speel je wel instrumenten of dat ook niet?
Ik speel een beetje gitaar en een beetje toetsen.
Oké.
Okay. En ik ben begonnen, toen ik in bandjes begon, speelde ik bas. Maar ik zou niet durven zeggen dat ik dat echt kan.
Ja.
Nee, maar ik speel net voldoende om mezelf een beetje te begeleiden en liedjes te kunnen schrijven.
Ja, precies. Ja, oké. Okay. Maar wat je doet, dat doe je gewoon echt heel goed. Want als ik luister naar jouw teksten, jouw manier, jouw hele flow, zeg maar, dat is wel echt top.
Dankjewel.
Dat vind ik heel mooi.
Maar hoe doe je dat met de andere muzici, de jongens waar je mee samenspeelt on stage? Is toch een heel ander verhaal dan.
Ja, het is sowieso best wel een vertaalslag, omdat die liedjes zijn allemaal gewoon achter een computer gemaakt en best wel digitaal geproduceerd allemaal.
Ja.
Dus het is sowieso heel erg een vertaalslag om te vertalen naar iets wat je met een live band speelt. Maar dat is echt een van de leukste dingen ook om te doen, is dat we gaan met z'n vijf in die oefenruimte zitten en iedereen heeft het liedje ingestudeerd en dan spelen we het.
Ja.
En dan pakken we de puntjes waar het net iets minder interessant wordt of waar we denken dat we live iets toe kunnen voegen.
Ja.
En vaak wordt een track live best wel anders dan hoe die op de plaat klinkt.
Absoluut.
Maar nog wel dat je soort van in de eerste vier maten herkent van, oh ja, dat is dit liedje.
Maar
ja,
dat is wel leuk, belangrijk. Die variatie die je eraan kan toevoegen natuurlijk.
Ja, superleuk.
Als solo en echt met een voltallige band.
Je zingt voornamelijk Engelstalig. Terwijl in Nederland is echt de tendens te zien van Nederlandse rap en popmuziek. Waarom heb je toch daarvoor gekozen om het in het Engels te doen?
Ik ben van huis uit tweetalig opgevoed, in het Engels en in het Nederlands. Dus ik heb met mijn moeder altijd Engels gesproken. En toen ik begon met rappen, toen ik een jaar of 14, 15 was, luisterde ik vooral naar de Amerikaanse hip-hop.
Ja.
En ook omdat dat voor mij veel geloofwaardiger was, veel authentieker dan de Nederlandse rappers die ik hoorde. Dat was wat ik ook wou doen. Dus daarom ben ik in het Engels begonnen. En ik heb daar altijd aan vastgehouden. Ook omdat ik wil zoveel mogelijk mensen bereiken met mijn muziek.
Dus ja, het is wat universeler natuurlijk ook. Hè? En je kan makkelijker internationaal aan de bak als je dat zou willen.
Nou, ik vind dat je uitspraak is echt hartstikke goed. En ook de feel van je rap is gewoon, dat is heel internationaal. Dus ik vind dat heel mooi klinken. Maar dat heb je eigenlijk dus al met de paplepel ingegoten gekregen.
Ja, het voelt voor mij heel natuurlijk. En voelt niet alsof ik een soort act aan het doen ben. Of...
Geen poppenkastje.
Nee, het komt gewoon vanuit je hart dat je dat doet. Ja.
Wat vind je trouwens van, als je hem kent, Jamiroquai?
Vet, ja. Ja, leuke muziek.
Ja, dat is wel heel bijzonder ook. Heel muzikaal.
Er gebeuren altijd interessante dingen. Harmonieën.
Jullie zijn al een tijdje aan de weg aan het timmeren. Zijn jullie muzikaal gezien al aanbeland in een fase van de grote doorbraak?
Ik hoop heel erg dat er aan zit te komen.
Ja.
Maar dat is voor mij, weet je wel, het is niet waar het voor mij om gaat of zo. Ik wil heel graag van mijn muziek kunnen leven en van mijn artistieke bezigheden kunnen leven. En dat gaat steeds beter.
Ja.
En als ik dat kan doen door van een kleine groep mensen die mijn dingen heel leuk vinden en vaak genoeg komen om mij van een inkomen te voorzien, dan vind ik dat, dan ben ik daar al
tevreden.
Dan ben ik al helemaal tevreden.
Ja.
Maar ik wil wel ook. Ik wil graag een groot publiek bereiken.
Ja, natuurlijk.
Dus ik wil gewoon mijn verhaal vertellen. En ik denk dat het een verhaal is waar heel veel mensen zich mee kunnen identificeren.
Ja, dat geloof ik ook zeker.
Benjamin, je bent nog niet zo lang bezig, hè, als solo-artiest.
Als solo-artiest nu, ik geloof dat dit het derde jaar is.
Derde jaar, ja.
Ja.
Jouw eerste solo-album, dat was in 2017?
Ja, dat klopt.
En de titel van... Dat
was
album.
Praten over leven.
Zoals we nu eigenlijk ook doen.
Zoals we nu doen, ja.
Ook zo'n filosofische titel.
Ja, was ook, dat heb ik geschreven. Bijna al die tracks heb ik geschreven in het eerste jaar dat ik filosofie studeerde. Dus toen was ik ook echt als persoon heel erg die verandering aan het meemaken. Het filosofie studeren heeft mijn hele wereld op zijn kop gezet.
En
elke week zat ik in een nieuwe existentiële crisis. En daar heb ik heel veel inspiratie uitgehaald voor die plaat. En dat is waar die hele plaat over gaat.
Goh, wat goed zeg. Leuk hoor.
Ja goed, het is een bewogen jaar, heb ik ook begrepen. En je had ook een song op een Poolse hit-cd.
Dat is waar, ja. Dat klopt. Ik heb een liedje uitgebracht op mijn tweede album, Behave, stond. En dat liedje heette The Park. Heel zomers vrolijk. Ja, gewoon een hele vrolijke zomerse tune. Niet per se heel maatschappelijk of whatever of zo. Maar ja, heel, heel poppy en vrolijk. En die is op Spotify sowieso in een heleboel afspeellijstjes terechtgekomen. Veel meer dan we hadden durven hopen.
Wat
en
leuk,
zo is die single in Polen terechtgekomen en daar op een radiozender een tijdje gedraaid. En die maken dan elk jaar een cd'tje met hun favoriete tracks van dat jaar.
Ja, ja.
Dus daar zat mijn liedje ook tussen.
Wat goed.
So the Polish are loving it.
Ja, blijkbaar.
Geen idee. Ik denk bij Polen vaak folklore en dat soort dingen. Dat is een vooroordeel, maar jij bent toch een hele moderne songrapper.
Ja, maar ja, dat in Polen luisteren ze ook gewoon dezelfde hitjes.
Gewoon dezelfde dingen toch wel. Ja,
ja. Ja plus mijn muziek dan.
Precies.
Maar het is toch ook leuk om een keer zoiets te doen?
Ja, het wordt super. Ik bedoel, toen ik dat hoorde, daar kon ik mijn oren niet geloven. Weet je wel, in Polen.
Ja, ik kan me voorstellen.
Wie heeft die video geproduceerd?
De nieuwe video die uit gaat komen, die is geproduceerd door Jesse Kroon en Tom Schrama. En hij komt heel binnenkort uit. Het is voor het liedje The City. Dat gaat over gentrification, over Amsterdam, over hoe de stad aan het veranderen is en minder leefbaar wordt. En het concept van de video is dat je mij ziet in een woonkamer. En ik begin dat liedje te zingen. En op het moment dat het liedje begint mijn woonkamer te rijden. En dan wordt duidelijk dat ik in een verhuiswagen zit.
Ja.
En die verhuiswagen rijdt de hele stad door en je ziet mij...
Geweldig.
Op allerlei verschillende plekken in de stad. En we hebben geprobeerd om vooral plekken te pakken waar ook heel veel veranderd is in de afgelopen jaren.
Ja.
Dus op die manier geprobeerd in beeld te brengen dat, weet je wel, je bent de hele tijd als Amsterdammer met een niet groot inkomen, ben je de hele tijd on the move en op zoek naar je nieuwe plekje, je nieuwe betaalbare plekje die steeds schaarser worden. En,
Dat is echt een problematische situatie. Ja. Vooral ook voor de wat jongere mensen natuurlijk.
Ja.
En je begint dan nog maar net om op eigen benen te gaan staan. En je wil graag je eigen plek hebben. En dan is dat natuurlijk heel vervelend.
Ja, voor mij kwam het zelf uit een persoonlijke frustratie van dat ik ben in 2018 iets van 4 keer verhuisd of zo.
4 keer?
Omdat ik steeds niet iets kon vinden wat betaalbaar was en waar ik vast kon zitten.
Ja,
Dus het kwam ook heel erg uit een persoonlijke frustratie van hoe kan het nou dat ik het niet kan betalen om te wonen in de stad waar ik zelf geboren en getogen ben, waar ik zelf ben opgegroeid, weet je wel.
Ja, ja, precies. En,
ja.
Nou Benjamin, ik denk dat het misschien wel goed is om de city te laten horen.
Het is misschien wel tijd, hè?
Let's go!
Everyone can choose if they rent or buy. I can see my city get gentrified. See the value of properties meant to rise. And when the contract's over, the rent will rise. See the picture, rich getting richer and the power only getting more centralized. City starts looking like an enterprise. So you're telling me I can't afford a place in the amazing city I was born and raised in. And I ain't even part of the conversation. Raise your hand if you identify. Raise your hand if your rent's too high. Raise your hand if you getting by with some 9-to-5 and you're sick and tired of trying to find a way to just spend less time trying to pay the high rent on time, y'all. The landlord calls, your rent's too late, your contract's over and you just can't wait to see me leaving it Airbnb. But what about me? I can't afford to leave. In the city I live, in the city I live, in the city I love. The city I live, in the city I live, in the city I love.
Born in a place that feels like home. You expect me to leave it alone. You reject me, the reason is dough. What you need that reasoning for? What the fucking young man supposed to do when you lose the only place called home to you? Anybody here empathize with anyone in here? Get their hand up high, let's whip up a move, get energized. The revolution won't be televised. The execution will be in your hearts and minds. And we're humankind, and we're not defined by corporate lies. And we're taught to buy, but by the love we share, all sorts of kinds. Put up your hands if you on my side. Get involved and get organized, come on.
The landlord calls, your rent's too late, your contract's over and you just can't wait to see me leaving it in Airbnb. But what about me? I can't afford to be in the city I live, in the city I live, in the city I love, the city I live, in the city I live, in the city I love.
Super gaaf, Benjamin. Of geen hit wordt, weet ik het niet hoor.
Internationaal.
Ja, vooral dat.
Die flow is mooi, de rap, de tempo, al die woorden die je zo, die woordenvloed, het is geweldig.
Dankjewel.
Hoe snel heb je dit kunnen produceren? Want er gaat heel veel tekst in korte tijd doorheen.
Dit is echt de demo voor deze track, die stond in een avond en een halve middag.
Dat is niet te geloven.
Dat is absurd.
Hoe
zo
komt
snel.
Dat binnen dan bij jou?
Ik hoorde de producer waarmee ik werk, Gianni Futon, die had die beat gemaakt. Ik kwam bij hem in de studio aan en hij zette het op. En ik wist gelijk, oké, deze track deze track moet over gentrification gaan en moet... Weet je wel, het heeft die snelle, ja. Het snelle tempo van het, ja. van het stadleven.
Ja,
en,
maar ook een beetje natuurlijk de frustratie die erin zit, verweven zit van wat je ja. in de praktijk hebt meegemaakt.
Ja, ja, en, maar ik wou, weet je, ik denk dat op mijn tweede album Behave, daar stonden heel veel tracks op die maatschappij kritisch waren, maar best wel vanuit een boos gevoel waren geschreven. En ik wou met mijn nieuwe materiaal wou ik iets meer naar een... ook wat hoopvollere, vrolijkere kant. Dus ja, ik wou nog steeds die scherpe invalshoek hebben van... oh, het aanwijzen van problemen. Maar wel dat je er nog steeds goed kan voelen als je ernaar luistert... en ja, een dansje kan maken.
Nou, is zeker gelukt.
Ja, dat is absoluut
Ik vind het heel mooi geproduceerd ja. ook. Ja. Mooi in balans. Dus dat klinkt erg goed. Je bent ergens begonnen. We hadden het al eerder over je eerste solo-album... we hebben het over het park gehad, hè? Heel vrolijk ja. ook. En de Polen are loving it. Ik denk hier in Nederland ook. Want je hebt al een aardige following, hè? Je hebt al behoorlijk wat fans.
Het begint
te groeien. Al serieus ja, ja. te groeien. Je hebt ook een prachtig optreden gehad in de Paradiso.
Ja.
Kunnen niet zoveel mensen zeggen.
Inmiddels een jaar geleden. Ik ben heel erg... Ik mag mezelf super gelukkig prijzen dat ik geloof ik al... 12 keer in een van de twee zalen van Paradiso heb gestaan.
Nou.
Eerst in met vorige bandjes. En nu vorig jaar dus voor het eerst solo. En ja, iedere keer dat ik daar weer ben, het is een prachtige zaal. En, ja. en het is het voelt bijna als thuis. En ja, het is gewoon super intiem. Je kan mensen aankijken. Je staat echt in verbinding met je publiek. Dus ja. dat is het allermooiste.
Ja.
Nou had jij, want je staat echt met beide voeten in de maatschappij. Als ik naar andere video's kijk, zoals ADHD met die twee meisjes. De song, ja. Hoe kom je daarop?
Dat is een grappig verhaal. Het is een kunstenares, beeldend kunstenares, Lily van Doornik. Die ik al wat langer ken. En die kwam ik ergens tegen op een evenement waar zij exposeerde en ik speelde. En... ik zag die video van haar, dat ging over het gebruik van Ritalin om te gaan met ADHD. En dan had ze zichzelf twee keer gefilmd. Eén keer dat ze gewoon 10 minuten stil zat voor de camera. Eén keer zonder Ritalin en één keer met Ritalin op. En je ziet echt heel erg het verschil tussen die twee opnames. En ja dat je dus echt beïnvloed wordt door zo'n middel.
Ja.
En ik dacht, dit past perfect. Bij mijn track, die toen al bestond. Dus toen heb ik haar gewoon benaderd van... hey, ik zou heel graag van deze video een clip maken. En
ja.
zij was super enthousiast. En dat,
ze vond het meteen goed.
Ja, ja. ja, dus dat hebben we toen samen gemaakt.
Ja, dat is ook iets wat past hè, bij sociaal-maatschappelijke bewogenheid. Ik kan me wel indenken dat je dan zoiets hebt van... ja, dit wil ik er wel bij hebben.
Ja, dat geldt ook voor de Liberation.
Ja, voor Liberation is iemand anders die video heeft gemaakt. Dat heeft Vincent van der Brink en Floor van Hulsen, twee goede vrienden van mij, hebben die video gemaakt.
Ja.
En dat is ook meisje wat daarin speelt, Rose Sarpong, is ook een jonge Amsterdamse artiest die hele mooie liedjes schrijft.
Ja.
ja.
En ja, ik vind het ook leuk om andere mensen een podium te geven. En mijn platform is langzamerhand aan het groeien.
Ja.
En dat betekent ook dat ik langzamerhand de kans krijg... om andere mensen een keertje in het zonnetje te zetten... of te laten zien aan de wereld.
Andere kant, dat vond ik de song Behave.
Ja.
Wel een beetje psychedelisch.
Ja, een beetje duister liedje is het ook,
ja. ja, maar dat hebben we natuurlijk allemaal. Hè? We hebben een lichter kant en een wat duistere kant. Ja.
Maar evengoed wel heel gaaf, hoor.
Dankjewel.
Ja,
ja. Dus je laat wel alle facetten, alle aspecten van jezelf of van hoe de mens ook een beetje in de maatschappij staat, laat je zien.
Ja.
Dat is wel, ik vind het echt tof.
Het is ook best wel gewaagd dat je dat doet en durft.
Ja, het kwam echt heel erg voort uit de boosheid die ik voelde over, ik weet niet meer wel, voor mij was het de verkiezingen van 2016.
Ja.
Met toen Rutte die brief had over dat normaal doen.
Oh ja,
en
die
waarin,
tijd, ja.
weet je wel, heel erg werd gesuggereerd dat de witte Nederlander normaal doet. En
de rest niet.
Ja, en de rest niet. En ja, ik werd daar zo boos van. En gewoon sowieso vind ik dat de hele normaal doen mentaliteit, daar heb ik niet zo'n hoge pet van om het beleefd uit te drukken.
Dus je dacht, hier heb je behave.
Ja, ja.
Nou, het is gewoon goed ook om een statement te maken op deze wijze. Hey, uitverkocht Paradiso vorig jaar, hoe was dat qua gevoel?
Ja.
Een bepaalde high op een gegeven moment toen je van het podium afliep?
Eigenlijk is het... Ja, toen ik van het podium afliep, dan ben je er al bijna uit. Vooral tijdens het optreden heb je die high en die enorme kick.
Ja,
en
het is
vaak dan nog best wel een soort van... Best wel raar om van het podium af te stappen of de volgende dag, weet je wel. Dan voel je eigenlijk heel erg kloten, omdat het voorbij is.
En, ja, ja.
De volgende dag ben je gewoon weer... Ben je niet meer Benjamin Froh, maar ben je gewoon weer jezelf.
Deelnemer in de maatschappij.
Ja.
Ja, nou ja, ik vind het wel bijzonder. Maar ik vraag me dan af, hè, hoe ga je dat dan overtreffen? Paradiso, uitverkocht.
Gaan we proberen in de oude zaal van de Melkweg op 22 juni. En dan staan we dus ook niet met 5 man op het podium, maar uiteindelijk met z'n 12e.
Zo.
Dus, of met z'n 13e zelf, want ik heb mijn vaste band, dus 5 man. 3 achtergrondzangeressen erbij, 3 blazers erbij. Er komt een dichter, Tijdelijke Toon, die ook op mijn nieuwe release staat. Die komt ook een gedicht voordragen. En we hebben ook nog een heel leuk voorprogramma, Maddie Morea.
Okay.
Waarvoor ik in september een paar singles heb geproduceerd samen met mijn bassist.
Die staat in het voorprogramma dan?
Ja, ja.
Okay.
En zij doet ook achtergrondvocals bij mij en... Het staat ook op een van de liedjes van de nieuwe plaat, In the City.
Oh, cool.
Hey, dat klinkt
mooie
veelbelovend.
Mooie titel ook, hè? In the City. Ja,
ja, het gaat heel erg over deze mooie stad, Amsterdam. En het leven daarin en de cultuur en de maatschappij. En hoe daarmee om te gaan, hoop ik ook een beetje.
Ja.
Dus 22 juni in de Oude Zaal van de Melkweg.
Precies,
ga je echt goed uitpakken. Hey, wanneer wordt jouw derde album uitgegeven?
Die komt op, ik wil zeggen die dag, 22 juni, dan vieren we het. Maar omdat nieuwe muziek altijd op vrijdag moet uitkomen, komt op 21 juni al.
Oké, daar is over nagedacht.
Nieuwe plaat online.
Ja, ja. Spannend, heel spannend. En waar kunnen geïnteresseerden meer informatie over jou vinden?
Dat kan op benjaminfroh.com. Het kan ook via Instagram, daar heet ik Benjamin Froh Music. Op Facebook zit ik ook, daar heet ik ook Benjamin Froh YouTube. Ook Benjamin Froh.
Dus eigenlijk als je het gewoon intoetst, dan ben je gewoon goed te vinden.
Als je Benjamin Froh intoetst, dan moet je iets van mij kunnen vinden.
Top.
Benjamin, dank voor dit leuke gesprek.
Ja.
Heel veel succes met je nieuwe album en je muzikale carrière.
Ja,
dankjewel dat ik mocht komen.
Zo dadelijk praten we met Robert Hermans, programmadirecteur van Urban Data Centers van Centraal Bureau Statistiek. In gesprek met Robert Hermans. Hij is programmadirecteur Urban Data Centers van Centraal Bureau Statistiek en betrokken bij het CBS-team dat werkt aan Sustainable Development Goals. Sinds 2016 is hij lid van de adviesraad van de World Council on City Data in Toronto. Hij heeft in het verleden geografie van de stad en platteland gestudeerd en communicatiewetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Robert, welkom bij Hello Radio.
Dankjewel.
Ja, we vinden het heel mooi dat jij even tijd hebt gevonden om ons te woord te staan. Ik begin eigenlijk gelijk met de eerste belangrijkste vraag, denk ik. Wat zijn urban data centers?
Urban data centers is een vorm van samenwerking waarbij het CBS op basis van alle data die wij in huis hebben, hè, alle nationale data die wij in huis hebben en op basis van de expertise die wij in huis hebben om met data te kunnen omgaan, steden helpen. Om meer data gedreven te worden en om een heel bekende term voor veel steden, om smart cities te worden op basis van slimmer gebruik van data.
Oké, en wat voor data gaat het om?
Nou, waar het dan om gaat is eigenlijk, kijk, een gemeente, die hebben natuurlijk data, maar dat zijn eigen gemeentelijke data. Maar wat een gemeente niet heeft, dat is toegang tot nationale data. Het CBS is de organisatie in Nederland die de beschikking heeft, zeg maar, over alle nationale data. Of dat nou enquêtedata zijn, of administratieve, dan wel registerdata, of in toenemende mate ook big data. Die informatie hebben wij allemaal in huis. En die verbinden wij dan met de gemeentelijke data, wat ertoe leidt dat gemeenten een beter inzicht krijgen in hun eigen situatie.
Okay.
En ook een data-gedreven beleid kunnen voeren.
Ja, en hoe belangrijk is dit soort data voor gemeenten?
Nou, wij denken dat gezien datgene wat ik net zei, een gemeente normaal gesproken alleen maar over zijn eigen data beschikt, is een verbinding met onze data, met die enorme bak aan nationale data, schatten wij in dat dat van groot belang is voor een gemeente, omdat hen dat veel meer inzicht geeft in hun feitelijke situatie. En dat hen dat ook veel beter een basis geeft om daadwerkelijk datagedreven beleid te kunnen voeren.
Okay. En kun je ook 1 of 2 voorbeelden noemen van gemeenten die daarin meedoen?
Ja, nou, we hebben inmiddels hebben we met 10 gemeenten dergelijke overeenkomsten gesloten. Denk aan in de Randstad de gemeente Den Haag, gemeente Leidschendam-Voorburg, de gemeente Leiden. In de noorden van landen staat Groningen en Zwolle. Voor de rest zijn dat nog de gemeente Eindhoven, de Kempengemeente, samenwerken de plattelandsgemeente onder de rook van Eindhoven, de gemeente Venlo en de gemeente Heerlen. Het eerste ook sinds heel kort hebben we ook een samenwerking met de provincie Limburg. Dat is ons eerste CBS provinciale data.
Oh, oké. Gefeliciteerd.
Dat moet ik nog even
melden. Ja. Nou, dat is hartstikke goed. Hebben jullie al, zeg maar, zicht op de eerste resultaten?
Nou, onderdeel van onze aanpak in die samenwerking met gemeenten is dat wij eigenlijk al heel snel eerste resultaten laten zien. Dat betekent dat wij aan de gemeente vragen, wat zijn jullie meest dringende datagerelateerde behoeften? En daar gaan wij meteen mee aan de slag. Dus binnen een paar weken zien ze al eerste resultaten. Ik zal 2 voorbeelden geven. 1 is een voorbeeld waarbij een gemeente zei van, goh, wij hebben een investeringsbudget om laadpalen voor elektrische auto's in de stad te plaatsen. Omdat wij niet weten waar die elektrische auto's ergens zijn, smeren we dat investeringsbudget maar gelijkelijk uit over de hele stad. Wij hebben een registerdatabron die ons vertelt waar die auto's precies zitten in de stad. Dus wij kunnen een gemeente aangeven, bijvoorbeeld, goh, in 60% van de wijken zitten wel elektrische auto's en in 40% van de wijken zitten die niet. Dus een gemeente kan op basis daarvan een veel gerichter, data-gedreven besluit nemen. Wij gaan niet over wat is dan het juiste beleid. Hè? Dus we geven geen beleidsadvies, maar we geven dus wel, we beschrijven de feitelijke situatie op basis waarvan de gemeente dan een besluit kan nemen.
Heel interessant. Tot op welk maatschappelijk niveau is het uiteindelijk toe te passen, het vergaren van data?
Nou, het vergaren van data, dat doen we zeg maar tot op persoonsniveau. Hè. Dus het is het binnenhalen van data. Maar dat is hier heel iets anders als waar wij data op presenteren en dus naar buiten brengen. Hè. Volgens de statistiekwet is het zo dat wij nooit en ten nimmer zeg maar individuele data over personen, huishoudens of bedrijven naar buiten mogen brengen. Dus het is altijd op geaggregeerd niveau. Voor een gemeente betekent dat vaak dat op buurt- en wijkniveau dat wij ook uitspraken kunnen doen. Soms op straatniveau of op postcodeniveau. Maar nogmaals, als er ook maar enig risico is dat doordat wij naar buiten brengen, daardoor zoveel wat wij noemen onthulling plaatsvindt, dat men kan zeggen, oh, dat is die persoon, dat is dat bedrijf. Dat is iets wat wij per se niet mogen en dus ook nooit doen.
Oké, dat is dan bij deze heel duidelijk.
Ja.
Is het uiteindelijk ook mogelijk om op basis van herbruikbare best practices uniforme toolsets aan te bieden voor gemeenten?
Ja, absoluut. Dat is zeker de bedoeling. En wij zien dan wel echt onze maatschappelijke taak op basis van al die data en expertise die we in huis hebben om in feite onze diensten, onze toegevoegde waarde te leveren aan alle gemeenten. We werken natuurlijk nog niet samen met alle gemeenten, maar die gemeenten die met ons de samenwerking aangaan. Daar hebben we ook een zogenaamde Urban Data Center Community voor opgericht. En die delen dus met grote mate van frequentie, dus geloof ik 3-4 keer per jaar komen die met z'n allen bij elkaar. Er worden heel veel zaken uitgewisseld. En dus ja, het antwoord op de vraag is, wij proberen altijd dat zo te ontwikkelen dat we het daarna ook aan andere gemeenten kunnen aanbieden. Tuurlijk zijn er verschillen, maar we merken dat er heel veel overeenkomsten zijn in de vraagstukken waarmee gemeenten te maken hebben.
Nou, als al het maar de 30% zijn wat je al kan hergebruiken, dan heb je toch al winst geboekt.
Ja, absoluut. Ja. Zeker.
Klinkt heel goed. Zijn er overigens ook andere instanties die hierin een belang hebben?
Nou, ik leg het even wat anders uit. Hè. Belang hebben dat, nou, wij zijn een objectieve, onafhankelijke organisatie. Wij hebben per definitie, is ons belang altijd het afgeleid belang van datgene wat de maatschappij wil. Wij werken wel heel veel samen met andere partijen. Dat kunnen universiteiten zijn, dat kunnen private partijen zijn, dat kunnen, nou, je kunt van alles, dat kunnen maatschappelijke groeperingen zijn. Dus wij proberen altijd vormen van samenwerking te zoeken, zeker als dat organisaties zijn die over data beschikken die wij zelf nog niet hebben en die wij eventueel ook zouden kunnen toevoegen aan datgene wat wij voor een gemeente doen.
Oké, en wat is de World Council on City Data? Want ik heb dat ergens eens gelezen, maar jij zal er ongetwijfeld meer over weten.
Ja, zeker. De World Council on City Data is een organisatie in Toronto die in samenwerking met ISO nu drie jaar geleden een standaard heeft bedacht, waarmee aan de hand van 100 stedelijke indicatoren op een hele uniforme, gestandardiseerde manier, zeg maar, de stand van zaken van het duurzaamheidsbeleid van een gemeente in beeld gebracht kan worden. Dus met andere woorden, aan de hand van 100 stedelijke indicatoren kan een soort van nulmeting worden gemaakt en zo staan de gemeente X, Y of Z ervoor op het gebied van duurzaamheid. En doordat je elk jaar opnieuw kunt certificeren, kun je ook vervolgmetingen doen. Dan kun je dus ook zien wat je prestaties zijn, wat je resultaten zijn op het duurzaamheidsbeleid wat je als gemeente inzet. World Council on City Data is dus een organisatie die dat wereldwijd inmiddels voor zo'n 70 gemeenten gedaan heeft.
Zo, nou dat gaat dus ergens over.
Ja.
Je hebt het over duurzaamheid, dan het verhaal van de SDG's.
Ja.
Niet iedereen weet wat dat is. Kun jij ons en de luisteraars vertellen wat dat inhoudt? En misschien kun je er ook aangeven wat de relatie is van de SDG's ten aanzien van de Urban Data Centers.
Ja, de SDG's staat voor de Sustainable Development Goals. Dat zijn 17 doelen die in 2015 door de wereldleiders met elkaar zijn afgesproken. Van dit willen wij als gezamenlijke landen wereldwijd in 2030 bereikt hebben. We zijn allemaal aan duurzaamheid gerelateerde doelen. Hè, met betrekking tot reductie van armoede, met betrekking tot het vergroten van percentage vrouwen dat een onderwijs deelneemt, om eens even twee voorbeelden te noemen. Het is natuurlijk belangrijk dat als je met elkaar als landen dit afspreekt en je zegt in 2030 willen wij bijvoorbeeld de armoede met 50% of 60% gereduceerd hebben. Stel dat dat de exacte formulering zou zijn. Ja, dan wil je natuurlijk wel ook in 2030 kunnen meten of je met z'n allen dat doel hebt bereikt. Meten is weten. Dat betekent dus dat je vrij snel een soort van nulmeting in je land moet doen om te weten hoe op dit moment de situatie ervoor staat. Dat hebben we als CBS hebben we dat gedaan en we hebben... Even denken, in oktober 2016 hebben wij als eerste land ter wereld een landelijk rapport uitgebracht over hoe staat Nederland ervoor op het gebied van de Sustainable Development Goals. En wat wij nu met gemeenten aan het doen zijn, en ook in die samenwerking met de World Council on City Data, is dat we zeggen, je moet dat niet alleen maar op globaal en op nationaal niveau meten, en maar binnenkort woont tussen de 60 en de 70% van de wereldbevolking in steden. Als je dus ook niet gaat meten wat steden doen op het gebied van duurzaamheid en hoe die zich ontwikkelen, ja, dan ga je gewoon een heel groot deel van dat adagium meten is weten, dat ga je dus niet halen als je het alleen maar op nationaal niveau meet en je meet niet, en je weet dus ook niet wat er op stedelijk niveau gebeurt.
Dat is inderdaad heel relevant. Nou had ik begrepen dat de eerste editie van de UN World Data Forum heeft plaatsgevonden in Kaapstad, Zuid-Afrika. Je hebt daar voor het CBS een presentatie gegeven. Waar ging deze presentatie over?
Nou, ik ben daar met een aantal collega's geweest. Een deel van de presentaties ging over de Sustainable Development Goals, waar onder andere dat rapport werd gepresenteerd en toegelicht. Wat toen januari 2017, pas net een paar maanden daarvoor, door Nederland was uitgebracht. We werden daar echt heel mooi neergezet als van nou, het eerste statistiekbureau ter wereld dat een dergelijk rapport voor het land heeft ontwikkeld en uitgebracht. Dus dat was een heel mooie reclame voor Nederland. Ik zelf was daar om het concept van de Urban Data Centers toe te lichten. Hoe kun je als Nationaal Statistiekbureau op basis van de data, de nationale data die je hebt, op basis van de expertise die je hebt, steden helpen om slimmer te worden, om data-driven te worden, om, als het om steden gaat, om smart cities te worden. Overigens is er ook een beweging van smart villages langzaamaan aan het gang, dat ook plattelandsgemeenten op een slimme manier data-gedreven met data willen omgaan.
Oh, heel interessant. Hoe is de presentatie eigenlijk ontvangen?
Die presentatie is erg goed ontvangen, want dat heeft er vervolgens toe geleid dat wij, ik denk vanuit zo'n 6-7 landen, het verzoek hebben gekregen, goh, willen jullie ook jullie ervaringen en jullie concept en jullie de lessen die jullie inmiddels geleerd hebben in wat je wel en niet moet doen in die samenwerking met gemeenten, zouden jullie die met ons willen delen? Want we merken dat in heel veel landen de samenwerking tussen de nationale organisaties die over data beschikken en de gemeenten, en dat het eigenlijk overal een belangrijk thema is. Even ter indicatie, het onderwerp Smart Cities, dat heeft een technische component, maar heeft ook een hele belangrijke datacomponent. Daar spelen wij een rol in. Ik denk dat je inmiddels een fulltime functie zou kunnen vullen om alleen de hele wereld continu af te vliegen naar alle conferenties en seminars over Smart Cities. Dus dat geeft aan dat dit thema echt enorm belangrijk is. En dat om die reden wij denk ik ook worden gevraagd, goh, jullie hebben als een van de eerste landen ter wereld die ervaring om dat samen met steden verder te ontwikkelen. Zou je dat met ons willen delen?
Nou, ik ben er stil van, Robert. Het klinkt heel erg goed. Heel kort, laatste vraag nog. Wat zijn de vervolgstappen voor het komend half jaar?
Nou, de vervolgstappen, even tweeledig. Vervolgstappen binnen Nederland zijn dat wij onze diensten en datgene wat wij kunnen bieden in toenemende mate gaan aanbieden aan gemeenten en provincies, waarbij we altijd uitgaan van hun wensen en behoeften. En dus we proberen optimaal maatwerk te leveren. Dat proberen we binnen Nederland te doen. Dus voor meer gemeenten een betekenis hebben dan alleen maar voor de 10 waar we nu samenwerken. En internationaal, ik gaf aan, een aantal landen is erg geïnteresseerd. We zijn nu in mogelijkheden aan het bekijken om met een aantal van die landen pilot te doen om hun te helpen om een soortgelijke ontwikkeling in te zetten als die wij ook hebben gedaan. Overigens, even voor alle duidelijkheid, het is niet dat de Nederlandse belastingbetaler dat dan betaalt. Op het moment dat een ander land ons vraagt om onze expertise met hun te delen, onze ervaringen, ja, dan kunnen we en mogen we dat alleen maar doen onder die voorwaarden dat een ander land daar ook bereid voor is om ons daarvoor financieel te vergoeden.
Robert, heel interessant. Ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek. Ik wens je ook heel veel succes bij het CBS. We gaan het volgen.
Dank je
wel. Wil je meer informatie over deze uitzending, onze gastsprekers of uitzendingen naluisteren? Dan kan dat op helloradio.eu. Wil je ook eens een item bespreken in ons programma? Stuur dan een e-mail naar redactie@helloradio.eu.
Hello Radio is zo weer terug.